Welkom bij Bewust Gezond, de podcast voor vrouwen met een volle agenda die meer tijd willen maken voor zichzelf en hun gezondheid. Ik ben Evie Thuisbaert van Evie Goes Nature en ik deel praktische tips over voeding, beweging, slaap en alles wat je wil. Dat je helpt om het beste van jezelf te zijn. Dus pak dat kopje thee, leun achterover en laten we beginnen met de reis naar een bewuster, gezonder, maar vooral gelukkiger leven. Welkom bij mijn allereerste podcast van Bewust Gezond. Ja, waarom is afslanken nu zo moeilijk? In deze aflevering van Bewust Gezond delen we samen met de voedingsexpert Ralf Moorman inzichten om misvattingen en valkuilen te doorbreken. Ralf onthult zelfs zijn Guru Masterplan hiervoor en geeft een gouden tip voor succesvol afslanken. We beantwoorden in de Q&A graag vragen zoals hoe pak je dit nu aan met een gezin? Hoe ga je om met sociale druk? En ja, gaat nu elk pondje echt wel door dat mondje? Luister mee voor praktische tips en inspiratie. Ja, hier zijn we dan, mijn allereerste podcast. Wat geweldig om dit te doen en mijn passie met jullie te mogen delen. Het voelt alsof een mijlpaal is in een reis die zo'n 12 jaar geleden is begonnen. Toen zette ik mijn eerste stappen in de wereld van het begeleiden van mensen naar een gezonde levensstijl. Maar laat ons eerst beginnen bij het begin. Mijn eerste stappen in het werkende leven lagen eigenlijk totaal anders, namelijk in toerisme. Het was een leuke tijd waarin ik heel veel mensen heb ontmoet, heel veel mooie plekken op de wereld heb gezien, maar er ontbrak iets. Ik worstelde zelf toen met spijsverteringsproblemen, het eeuwige vecht tegen een extra kilo. En laat ons dan nog niet spreken over mijn menstruele problemen. Die waren gigantisch. Ik heb toen ook zelf wel een paar diëtisten bezocht, maar die hielpen mij niet echt verder. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat gewoon zelf uitzoeken. Gewoon voor mezelf. En ik begon een paar opleidingen te doen rond gezonde levensstijl. En in een van die opleidingen, in mijn laatste jaar, werd ik uitgenodigd voor mijn eindwerk. Doe dit met een proefpersoon, dan gaat dat veel makkelijker, dat eindwerk. Dan is dat veel praktischer. En ik sliep ook heel slecht. En ik dacht, weet je, ik ga het maken rond wat als slapen niet lukt. En toen kwam Maya op mijn pad, een bio-apotheek hier bij ons in het dorp. En Maya die zei van, weet je, ik zet jouw aanvraag in een van mijn nieuwsbrieven en dan zien we wel wat daaruit volgt. En wat dacht je? Niet één persoon meldde zich aan, maar meerdere. En toen zei Maya doodleuk, weet je, het is toch veel fijner als je meerdere personen gaat begeleiden dan één. En ambitieus als ik ben, zo begon het. En daar is ook eigenlijk wel mijn bijberoep om te gaan coachen ontstaan. Zo ontdekte ik eigenlijk van, dat is eigenlijk wat ik miste in het toerisme. Het begeleiden van mensen, het ondersteunen van mensen. En wat was dat fijn om te zien dat dat eigenlijk ook wel heel veel baat bracht bij die mensen. En Evie Goes Nature werd een feit. Maar ik voelde, weet je, ik weet nu heel veel over voeding. En ik had ook het geluk dat ik bij Maya aan de slag kon in de bio-apotheek. Maar ik mis nog iets. Ik kan wel tips geven, maar soms is het toch wel moeilijk voor mensen om iets aan hun voeding of hun levensstijl te gaan doen. En dan ben ik herborist gaan studeren. En toen merkte ik dat ik met kruiden een heel mooie ondersteuning kon brengen. Maar als je mij kent, dan weet je, dat was nog niet genoeg. En toen had ik iets gelezen over hormonen. En ik had ook wel door op mijn privépad dan dat de hormoonhuishouding wel eens de basis van al mijn gedoe kon zijn. En ik dacht, weet je, is het niet voor de praktijk? Ik schrijf me in bij de hormoonfactor training van Ralf Moorman. En we zien wel, een leuke uitstap naar Nederland. En ik laat gewoon op mij afkomen wat afkomt. Maar wat bleek? Dat bij een gezonde levensstijl het aanpakken van de hormonale balans nu net heel grote key tot succes was. Dat bleek niet alleen voor mezelf te zijn, maar ook in mijn praktijk. Ik leerde er hoe je de hormonen, wat Ralf zo mooi noemde als een groot orkest, in plaats van vals te laten spelen, terug kon laten spelen zoals het hoorde en terug in harmonie kon brengen. En dankzij deze kennis bleek dan eigenlijk, veel later is het wel pas vastgesteld dat ik endometriose had. En Wow, mijn kilootjes verdwenen en mijn klachten ook. Ze waren niet allemaal weg, dus het was nog niet het eindsucces. Maar wat een inzichten. En wat Ralf zo bijzonder maakt, en dat merk je ook in zijn boeken, dat merk je in zijn opleiding, dat is dat hij op een heel gangbare manier het eenvoudig kan uitleggen en heel praktisch kan maken. En dat maakte dus een heel groot verschil. Na deze opleiding wou ik natuurlijk nog veel meer weten over hormonen en ben ik dan ortomoleculair therapeut gaan verder volgen. En dat bracht mij natuurlijk nog veel stappen verder, vooral dan ook op professioneel vlak. Ondertussen ben ik blijven groeien, want ja, dat was nog niet genoeg. En ik merkte, en dat had ik ook wel al een klein beetje geproefd in de opleiding van Ralf, dat als je iets wil doen bij vrouwen, krachttraining in plaats van cardio ook nog wel eens een belangrijke sleutel zou kunnen zijn. Meer spieren geeft een betere hormonale werking, zorgt ook voor een vertraging toch wel van het verouderingsproces en nog zoveel meer. Daar hebben we het in mijn volgende podcast over. Daarin gaan we vooral hebben over waarom is krachttraining zo essentieel in de gezonde levensstijl van een vrouw. En toen ontstond naast Evigo's Nature E-Fit Waasland. En dan, wat merkte ik, nu kan ik nog meer mensen ondersteunen. Maar ik voel het, mijn traject is nog niet helemaal af, maar we zijn al zoveel verder. En in de volgende afleveringen zal je nog wel horen welke zijbanen en zijtrajecten ik allemaal nog gedaan heb en waar ik nog van droom. Maar vandaag hebben we dus niemand minder als de Ralf Moorman, die voor mij zo belangrijk was in mijn beginjaren, te gast. De persoon die voor mij een echte gamechanger was. En samen duiken we in de wereld van voeding, hormonen en wat echt nodig is voor een gezonde levensstijl. Dus veel luisterplezier.
Vandaag met Ralf Moorman.
Dus allereerst wil ik u ontzettend bedanken dat u mijn eerste gast zal zijn in mijn podcast Bewust Gezond. En zoals ik al zei daarnet in ons voorgesprekje, ben ik een klein beetje zenuwachtig. Want het is niet alleen mijn eerste gesprek, maar ook omdat u het bent. En dat is omdat u dat niet weet misschien, maar bij velen het waarschijnlijk ook wel al zo'n belangrijke rol zal gespeeld hebben in de ontwikkeling bij hun eerste jaren. Dus ook bij mij was dat zo. Als therapeut heb jij mij baanbrekende inzichten gegeven in het hormonale systeem en de werking. En ik had zelf eigenlijk ook, of ik heb dan nog steeds, een zware hormonale disbalans. En met jouw tips is het privé bij mij ook pakken vooruit gegaan. Dus is het extra speciaal om jou te mogen interviewen. Ik weet wie dat jij bent, maar misschien zijn er sommigen onder ons en in België wat minder die jou kennen. Hoe zou jij jouzelf voorstellen aan iemand die jou niet kent?
Oh, dankjewel. Sowieso voor de mooie woorden. Ik doe natuurlijk iedere dag wat mijn passie is. En als ik mensen zo kan helpen, wat ik niet eens weet, zoals jij, dan word ik daar heel erg blij van. En ik ben dus Ralf Moorman. En ik ben van origine ingenieur levensmiddelentechnologie. En dat betekent dat ik alles weet over supermarktproducten en hoe ze tot stand komen. Alleen ik werd tijdens mijn studie niet zo blij, want het was zo ver van de natuur. Dat ik eigenlijk vooral daarnaast mensen ben gaan begeleiden naar gezond leven. Want als meer mensen anders gaan kopen en eten, dan wordt de supermarkt vanzelf ook gezonder. Want de vraag bepaalt het aanbod. En ik ben begonnen als personal trainer toen ik nog student was. En dat is later uit de hand gelopen in een hele boekenserie en een opleiding. En intussen zijn er heel veel mensen die leven volgens de hormoonfactor. En dat is eigenlijk mijn visie op gezondheid. Namelijk door leefstijl, het optimaliseren van je hormoonbalans. Waardoor het een stuk beter met je gaat. Je voelt je lekkerder. Er zijn veel minder klachten. Want er zijn een heleboel klachten gerelateerd aan hormonen. Het is anti-verouderend. Ja, en ook gezond in de breedste zin van het woord. Dus zodoende ben ik hier, denk ik. Uiteindelijk.
Ja, dat klopt, inderdaad. Ik heb er één aspect uitgenomen, want ja, je weet zoveel en er is natuurlijk rond gezondheid zoveel. En de hamvraag die de meesten hebben is altijd rond afslanken. Wat ik soms jammer vind, want ik vind levensstijl in de brede zin van het woord wel leuker om op te werken. Maar veel mensen willen nu eenmaal afslanken. En heb jij een idee waarom dat zo moeilijk is, afslanken?
Ja, dat is... Zeker bij mijn studie weet ik heel goed waarom dat zo moeilijk is. Omdat je allerlei producten ontwerpt die bewerkt zijn. Waardoor, wanneer je ze eet, er gelukstoffen bij vrijkomen. Waardoor we uiteindelijk zijn gaan leren om te eten zonder honger. En dus daarom zie je ook als mensen mentaal niet goed in hun vel zitten... En mentaal eetgedrag vertonen, dan pakken ze geen onbewerkte voeding. Een salade helpt niet, of een broccoli. Maar wel suiker-vet-zout combinaties in elkaar gezet door een levensmiddelentechnoloog. En dat hebben we voortdurend om ons heen. Een soort obesogene omgeving noem ik dat. Hè? Een omgeving die verleidt tot ongezond gedrag. En ja, daar moet je de strijd mee aangaan, iedere dag. Terwijl je in de natuur, ja, dan heb je die... voeding die gelukstoffen vrijmaakt, helemaal niet om je heen. En dan ga je dus ook niet eten zonder honger. En in de natuur is het ook heel moeilijk om overgewicht te krijgen. En als je eenmaal overgewicht hebt, dan zou je verwachten dat het lichaam alles in staat stelt om je weer te laten afslanken. Maar het werkt juist omgekeerd, want hormonaal gaan hormonen je juist tegenwerken om af te slanken. En dat is eigenlijk een teken dat het lichaam niet gebouwd is op schaarste. Het lichaam is gebouwd op schaarste, niet op overvloed. En het hormonale systeem dus ook niet. Dus daar zie je dat het misgaat.
Oké, dus eigenlijk zeg je een beetje, het is niet jouw eigen schuld dat afslanken zo moeilijk is. Maar er spelen gewoon heel veel andere zaken mee. Klopt dat, als ik het goed mag samenvatten? Dus het is eigenlijk een beetje door wat er in de supermarkt gebeurt en doordat we ver weg zijn van de natuur, dat het er alleen maar moeilijker op wordt.
Ja, en die obesogene omgeving hebben we allemaal. Als je tenminste niet in bepaalde blue zones woont. Hè, er zijn bepaalde gedeeltes van de wereld waar mensen onbewust zijn, maar toch gezond leven omdat de omgeving niet obesogeen is. Dat is natuurlijk ideaal. Alleen dat hebben wij allemaal wel. En dat is ook per persoon verschillend, hoeveel last jij hebt van die verleiding van buitenaf. Dat hangt af van je genen, van je darmflora, van je hormoonbalans en ook je jeugd. Hè, hoe de relatie met voeding is opgebouwd. Als jij jezelf hebt aangeleerd om te eten zonder honger vanwege mentale oorzaak, dan ben je kwetsbaarder. Ja, en dus heeft de ene persoon veel meer motivatie en discipline nodig dan de ander, terwijl je in dezelfde omgeving leeft. En dat is een persoonlijk, in ieder geval een maatwerkprogramma, waarin je mensen coacht naar blijvende gedragsverandering in een obesogene omgeving.
Oké. Ik heb daar horen vallen, de genen. Dat is eigenlijk iets dat ze bij mij heel vaak aanhalen. Ze zeggen, ja, mama, papa zijn dik, dus ik dan ook maar. Kunnen we het dan zo kort door de bocht zien en zeggen van, ja, dat klopt, mama en papa zijn zwaarlijvig, dus dat is genetisch doorgegeven, of zie je daar ruimer?
Nou, ik denk dat dat breder is. Hè. Natuurlijk, genen zijn belangrijk. Wat krijg je nog meer van je ouders? Misschien wel een soort enting richting darmflora. Daarnaast is het ook zo dat je in een bepaald gezin leeft waarin je ook bepaald gedrag overneemt, hè, kopieergedrag. Ja, en misschien aanleert toch te eten zonder honger. Ja, en dan zie je gewoon dat dat voor die personen gewoon moeilijker is. En het is eigenlijk nooit zo, daar wordt hormonaal ook wel eens over gesproken, dat je zeg maar hetzelfde eet als een ander en de ene komt aan en de ander niet. En dus dat, meestal is dat niet het geval, want als jij ook iemand die genen heeft van, hè, met overgewicht en die zou je een rantsoen geven door een luikje, die zou je opsluiten in een kamer en de caloriehoeveelheid geven, afgemeten door een luikje, dan kan zo'n persoon net zo hard afvallen als een ander. Alleen als zo iemand gewoon normaal leeft in onze obesogene omgeving, is hij veel kwetsbaarder en zal hij gemiddeld meer calorieën tot zich nemen dan een ander.
In de volksmond wordt gezegd, elk pondje gaat door het mondje. Maar dat klopt dan toch, volgens jou?
Ja, dat klopt zeker. Alleen hoeveel pondjes er door het mondje komen, is echt wel voor de ene persoon moeilijker te beperken dan voor de ander. Afhankelijk van je gevoeligheid voor de obesogene omgeving. Als je genetisch een bepaalde aanleg hebt en je hebt darmflora die op een bepaalde manier uit balans raakt en hormonen die uit balans raken en een bepaalde relatie met voeding van jongs af aan opgebouwd, hè, vanuit je gezin, dan heb je veel meer moeite met het beperken van suiker-vet-zout combinaties. Het is zelden zo dat mensen overgewicht krijgen door het eten van onbewerkte voeding. Dus uiteindelijk altijd eigenlijk de voeding die gelukstoffen vrijmaakt, waar je naar gaat grijpen. En dat is voor de ene persoon verleidelijker dan voor de ander. En ook hormoonbalans kan daar invloed op uitoefenen. En misschien heb je wel eens gehoord van de honger- en verzadigingshormonen. De welbekende leptine, wat een verzadigingshormoon is, en ghreline, wat een hongerveroorzakend hormoon is. Alleen dat gaat over echte oerhonger en oerverzadiging. Het probleem wat wij hebben met de obesitas-epidemie is dat we eigenlijk voeding hebben die gelukstoffen vrijmaakt, waardoor je vanwege een hele andere hormonale reden gaat grijpen ernaar, namelijk serotoninedaling. En dat betekent dus dat je eigenlijk je gelukshormoon afneemt en dat probeer je dan weg te eten. En er zijn heel veel hormonale onbalansen die dat gelukshormoon laten dalen. En ik denk zeker voor de luisterende vrouwen, de meest bekende oorzaak is natuurlijk de daling van oestrogeen vlak voor de menstruatie. Dan daalt ook je serotonine en dan ga je in één keer anders eten. Hè? In één keer chocolade en dat soort dingen waar je zin in hebt. Gewoon door de daling van het gelukstofje. En datzelfde geldt ook voor lage bloedsuiker wanneer je insulineresistent bent. Het is ook zo als je in een burn-out zit dat je ook minder gelukstofjes hebt, waardoor je meer gaat eten soms. En degene die meestal over het hoofd gezien wordt is trage schildklier. Dan heb je ook laag serotonine. En veel mensen met een trage schildklier gaan toch meer eten. En je denkt misschien, goh, de stofwisseling is lager, maar dat is maar een heel klein beetje. En dat verklaart niet het overgewicht. Want er zijn ook mensen die eigenlijk geen relatie hebben met eten zonder honger wanneer ze zich slecht voelen. Die hebben een trage schildklier en zijn gewoon slank. Maar de meeste mensen gaan het toch weg proberen te eten en komen aan bij een trage schildklier vanwege serotonine tekort.
Dus als ik het eigenlijk samenvat, en dat zie ik hier trouwens ook heel vaak in de praktijk, dat is als je toch op die voeding gaat werken, of het nu een trage schildklier is, je zit in de menopauze, je hebt zware PMS, afslanken lukt.
Afslanken lukt altijd als je een rantsoen door een luikje geeft. Dat is eigenlijk de wet van de thermodynamica, die klopt zeker wel. Alleen ja, het is gewoon een stuk moeilijker als hormonen je tegenwerken om gemiddeld minder te eten. En dus wanneer hormonen in balans zijn en je wilt afslanken, heb je eigenlijk meer motivatie nodig dan iemand die hormonaal in balans is. En dus heb je allereerst moet je goed weten waarom je wil veranderen. Die motivatie moet hoog zijn. Dat wordt hopelijk uiteindelijk discipline, waardoor je bepaalde dingen blijft doen, ook al heb je er helemaal geen zin in. Dat is natuurlijk het allermooiste wat je voor elkaar krijgt. Ja, en dan is het van belang om dat ook langdurig vol te gaan houden. En als je dat ook lang volhoudt, kan het ook zijn dat je hormonaal beter in balans komt, waardoor het makkelijker wordt. En dat is natuurlijk een heel mooi gegeven.
Ja, dat klopt. Maar natuurlijk, hoe kunnen we nu vermijden dat we ons doel gaan halen en dat we gemotiveerd blijven? Want je ziet dat na nieuwjaar heel veel voornemens, maar ik schrik er altijd van hoe snel dat zo overboord gaan.
Ja, het is zeker zo. Jezelf allereerst de vraag stellen, wie wil je zijn en wie wil je niet zijn? Als je jezelf voorspiegelt volgend jaar, weer 1 januari, 1 jaar verder, gewoon wie wil je zijn? Dat is natuurlijk een heel mooi voornemen. En als je daar een goed beeld bij krijgt, dan kan dat bepaalde motivatie geven. Maar heel veel mensen zijn vooral bezig met wie wil je niet zijn en komen erachter op een gegeven moment dat ze de persoon zijn die ze niet willen zijn, wanneer de pijn groot genoeg is, als het ware. Dus dan heb je weer die kerstdagen gehad, je was al niet in shape, dan komen er nog 2 kilo bij, je voelt je helemaal opgeblazen door al dat geëten in die periode. Nou, en dan denk je in januari vanaf nu ga ik het helemaal anders doen. En ja, daar geloof ik zelf niet in. Ik geloof alleen maar in als jij op 1 januari denkt van oké, dit jaar moet beter. Dan ga je allereerst je afgelopen jaar analyseren. Dus een evaluatie maken en jezelf eerlijk een spiegel voorzetten. Van goh, hoe zijn die kilo's er nou aangekomen? En daar wil je een goed beeld van krijgen. En niet denken, vanaf morgen doe ik het helemaal anders en ik kijk niet meer achterom. En dat is vaak wat veel mensen doen. Die pakken een boek uit de kast, gaan klakkeloos een dieet volgen en leren niks over zichzelf en hun eigen gedrag. En dat is altijd maar tijdelijk als je het zo doet.
Ja, dus jouw gouden tip eigenlijk, en een heel mooie tip. Kijk even achterom, niet te al te beladen, maar kijk wel eens wat maakte dat je was wie je was. En word gewoon je betere zelf. Nu, stel, dat hebben ze allemaal gedaan, ze doen het goed, dan zit er toch ook altijd dat jojo-gevaar. Hoe denk jij dat dat komt, dat zoveel mensen dan inderdaad aan dat doel geraken en toch in die jojo geraken? Komt dat een beetje op hetzelfde neer van ze hebben niet genoeg geleerd of achterom gekeken?
Ja, vaak is dat zo, hè? Want als jij achterom kijkt, dan zie je je eigen grote valkuilen. En als je die al adresseert en een oplossing voor bedenkt, dan kom je vaak tot het resultaat dat je wil. Hè? Dan hoef je niet eens naar details te gaan. De meeste kans op blijvend resultaat is als je zo dicht mogelijk bij je oude leefstijl blijft en de leefstijl van je omgeving. Maar heel veel mensen die gaan iets compleet anders doen. Die zetten veel te veel stappen in één keer. Ja, en dat lukt zolang je een bepaalde stip op de horizon hebt. Bijvoorbeeld op korte termijn. Als je denkt van, goh, ik wil op die en die datum heb ik het, wil ik in mijn trouwjurk. Ja, dan kun jij best een bal onder water houden naar die datum toe. Alleen als jij de komende jaren het gemiddeld beter wil doen, dan moet je echt dichter bij je oude leefstijl blijven en het stap voor stap gaan doen.
Ja, dat is denk ik heel mooi. En misschien ook niet te veel excuses bovenhalen. Ik zou graag een keer een paar stigma's of misvattingen willen doorbreken. Eén dat ik vaak krijg is, ik heb zware beenderen, ik heb zware botten, dus vandaar het zwaardere gewicht op de weegschaal. Kan dat?
Nou, dat zijn hele kleine verschillen. En natuurlijk is de ene persoon grover gebouwd dan de ander, maar daarom is het ook verstandig om te kijken naar vetpercentage en vetplooien en dat soort dingen. Wat natuurlijk een stuk belangrijker is dan wat je uiteindelijk op de weegschaal ziet. Want je kunt als bodybuilder met een laag vetpercentage soms een te hoge BMI hebben, terwijl je eigenlijk heel gezond bent en een laag vetpercentage hebt.
Klopt. En hier in België was het gisteren op het nieuws, wereldnieuws, ze gaan geen rekening meer houden met BMI. Hoe denk jij daarover? Dat is toch wel laat dat ze daarachter komen, ja. Niet?
Nee, zeker. Maar goed, daar houden wij natuurlijk al lang geen één-op-één rekening mee. En natuurlijk is dat een waarde die op een hele bevolking wel wat kan zeggen. Maar in maatwerk ga je natuurlijk veel specifieker kijken dan zo'n waarde die verkeerd opgevat zou kunnen worden. Dus dat is wel zeker een ding. Maar het is ja, ook überhaupt, het metaboolsyndroom is de term die gebruikt wordt voor overgewicht. En zeker als je veel orgaanvet gaat krijgen, dan is niet alleen dat getal op die weegschaal belangrijk, maar vooral ook van wat doet het met je systeem. Hè? Wat doet je cholesterol, je bloeddruk en je bloedsuiker en dat soort dingen. Ja, en dus er speelt veel meer mee dan alleen maar overgewicht. En wat vaak mensen toch belangrijkste vinden is hun uiterlijk, hoor. Ik merk eigenlijk dat het de grootste pijn is. En pas later wordt gekeken naar de bloedwaardes.
Klopt, hè? Ik schrik daar ook altijd van in mijn praktijk, dat vooral dat getal zo belangrijk is, maar niet de gezondheid die erachter zit. En dan komen we natuurlijk, of we willen of niet, bij de nieuwe trends, hè? Ozempic, bypassen. We zijn nog nooit zo obese geweest en daar zit natuurlijk de pharma ook op te wachten. En alles en iedereen die er iets commercieel mee kan doen. Hoe zie jij tegen al die nieuwe trends?
Ja, het is iets wat eigenlijk altijd wel naar gezocht werd. En zeker Ozempic is het wel gelukt om heel ver door te dringen. Het is natuurlijk een best wel een goed product, vind ik zelf, voor mensen met diabetes, hoor. En ik zie daar ook bij cliënten bij de ochtendsuiker wel goede resultaten bij. En ook op het afvalproces. Alleen ja, je weet ook, als je dat gaat gebruiken alleen om af te vallen, dan moet je dat de rest van je leven blijven gebruiken. Want je doet eigenlijk een lening bij jezelf. En als je daarmee stopt, dan moet je die terugbetalen met rente. Dat is eigenlijk wat, zoals ik het wel eens uitleg. En we weten ook eigenlijk niet, zeker bij gezonde mensen, wat voor bijwerkingen dat gaat hebben. Want ik maak vaak het onderscheid ook tussen het lichaam vragen en het lichaam dwingen. En vragen doe je met logisch leven volgens de natuur, de leefstijl. En dwingen doe je met bepaalde processen beïnvloeden met medicatie. En dit is dus gewoon dwingen. En eigenlijk, bij alles wat dwingen is, krijg je een antireactie. Dus er kunnen ook allerlei andere dingen gaan gebeuren waar wij nog niks van weten als bijreactie. En wat ook natuurlijk de vraag is van, goh, als het nu werkt, gaat het steeds minder goed werken en heb je misschien wel steeds meer nodig van hetzelfde spul voor hetzelfde resultaat. En ik snap ook wel dat er zeker ook medisch gezocht wordt naar dingen bij mensen die hun leefstijl echt niet kunnen veranderen. Er zijn echt wel mensen die zo'n mentale relatie hebben met voeding, dat ze het met wat coaching ook al niet redden. En zelfs de instituten met psychologen die specifiek op voeding werken, is de slagingskans ook klein. En dan krijg je natuurlijk operaties en medicatie die toegediend wordt. En de overheid stimuleert dat eigenlijk wel een beetje. Terwijl wat de overheid niet doet, is onze obesogene omgeving zwakker maken. Hè? Waardoor je eigenlijk gezond leven makkelijker wordt en ongezond leven moeilijker. En dat is daar wordt niks mee gedaan, omdat er toch financieel veel meer belang zit bij de pharma. Maar ook bij wat enige wat ze doen is, dan gaan we suikertax doen of dat soort dingen. Dan verdienen we ook weer geld aan. Terwijl echt iets doen, dat gebeurt niet.
Ja, het is inderdaad niet zo hip van gezonder te gaan leven. Het is een beetje hipper van ongezond te leven. En het wordt ook gestimuleerd, hè, dat klopt. Wat ik wel heel de tijd in jouw betoog hoor, van eigenlijk hoef je geen grote veranderingen te doen. Misschien lukt het ook al met kleine. Kan jij eventjes zeggen van, als je die kleine verandering aanbrengt in een afslankproces, kan dat al een groot verschil maken?
Allereerst ga je natuurlijk kijken naar je afgelopen jaar. En daar natuurlijk de grote valkuilen boven krijgen. En dan heb je het echt, bij iedereen die ik coach, vind ik wel meerdere flessen wijn per week, bijvoorbeeld als oorzaak, of te vaak in de snackbar zitten, of hele dikke lage boter op brood doen. En dat soort open deuren eigenlijk, hè, die ik dan intrap. En dan hoef je niet eens nog zoveel te weten van voeding. En het is eigenlijk zelden zo dat een cliënt te weinig kennis heeft over voeding, maar meestal te weinig kunde. De cliënt gaat naar de McDonald's niet omdat hij dacht dat het gezond was, maar omdat hij gewoon het niet kan weerstaan. En eigenlijk de obesogene omgeving sterker is dan de motivatie. Dus allereerst wil je natuurlijk heel goed weten, en je motivatie, wie wil je zijn, wie wil je niet zijn. Nou, als daar een hele grote motivatie onder zit, je wil iets heel erg graag, dan kun je ook grotere stappen zetten dan wanneer je het eigenlijk niet zo heel graag wil. Dus als je weinig motivatie hebt, ben je al blij als je één actie kunt doen, waardoor je bijvoorbeeld niet 3 flessen wijn per week drinkt, maar 1. Nou, als je dat het komende jaar doet, dan pak je daar echt wel wat voordelen uit. Maar iemand die heel gemotiveerd is, kan soms meerdere stappen zetten. En wat ook toch een groot verschil maakt, moet ik zeggen, is dat er mensen zijn die makkelijk overstappen van motivatie naar discipline. En mensen die dat niet doen. Dus soms zijn er mensen die, als ze eenmaal de smaak te pakken hebben, op een gegeven moment gewoon zichzelf bepaalde richtlijnen en kaders aangeven waar ze nooit buiten komen. Dus ook al voelen ze zich heel slecht, ze gaan naar de sportschool. En dat is natuurlijk waar je uiteindelijk terecht wil komen. Anders dan moet je iedere keer maar die motivatie omhoog brengen. En moet je, dan doe je alleen maar iets wanneer je motivatie hebt. En dat is erg moeilijk. En je hoopt dat mensen ook discipline gaan aanleren.
Ja, als je nu kijkt, want je begeleidt ook nog af en toe mensen. Als je nu kijkt naar de mensen die echt succesvol waren, wat was vaak, hebben zij een gelijkaardig geheim of een gelijkaardige sleutel naar succes?
Nou, vaak is er een bepaald moment in hun leven, waardoor ze heel goed weten wat ze niet meer willen en wat ze wel willen. Dus motivatie is bijna altijd toch wel de sleutel die overal onder ligt. En dan vervolgens ook dus discipline kunnen hebben, wat ik net al zei. En echt bereid zijn om de grote valkuilen te adresseren van je afgelopen jaar. En daar ook echt keihard actie op ondernemen. En dat ook lang volhouden. En dat is vaak beter dan de mensen die alles of niets willen. Hè? Dat is natuurlijk een bepaald type mensen die je begeleidt. Die willen het liefste heel veel resultaat in korte tijd. Terwijl ze bijvoorbeeld in 5 jaar is er 20 kilo bijgekomen. En dan moet dat in een half jaar moet het eraf. Ja, en dat is natuurlijk niet een manier die dicht staat bij de oude leefstijl. En de kans is dus ook groot dat je, wanneer je motivatie minder wordt, je het niet meer volhoudt. Hè. Je moet eigenlijk een programma gaan doen stappen gaan zetten die je ook volhoudt wanneer je druk bent. Wanneer je in iets gebeurt in je leven waar je tegen zit. Dus als jij in een scheiding ligt of een verhuizing hebt, dat je het zo makkelijk is en zo dicht bij je oude leefstijl, dat je het dan ook volhoudt. En dat, ja, dat moeten mensen kunnen en dat kan niet iedereen.
Ja, dus het komt er eigenlijk ook een beetje op neer dat heel belangrijk is als je eraan wil gaan werken, dat toch een beetje stabiel is in je leven. Want dat toch heel veel vraagt, hè, zo, om aanpassingen te doen. Hoe lang denk je dat het duurt voordat iemand eigenlijk echt... Hè, want mensen, zoals dat je zegt, ze willen dan op 5 weken het resultaat van 5 jaar rechtzetten. Hoe lang is nodig om eigenlijk iets blijvend te kunnen creëren?
Nou, ik zou echt gewoon een jaar vooruit te trekken.
Ja.
Dat je dan ook een blijvende gedragsverandering hebt. En eigenlijk... is het ook een soort van mindset die je jezelf moet aanleren. Dat wanneer je even terugvalt in gedrag, en dat gebeurt bij iedereen. Hè, dus je bent druk op je werk en je bent even wat... Je prioriteit van leefstijl is eventjes niet meer zo hoog als het was. En je valt een beetje terug in gedrag en dat merk je. Alleen het vervelende bij aankomen en afvallen is dat daar heel veel tijd tussen zit. Hè. Dus als jij 2 kilo aan vet aankomt, dat gaat om 14.000 kilocalorieën. He, dus dat je meer eet dan je verbruikt. En dat ben je dus al even mee bezig. En dan pas merk je het. He. Dan wordt de pijn groot genoeg. Ik merk die 2 kilo, ik voel hem, mijn vetplooi. En dan pas, dan denk je, oké, er moet wat gebeuren. En de vraag die je dan moet stellen aan jezelf is niet, wat deed ik verkeerd? Maar die moet eigenlijk zijn, waarom vond ik het niet belangrijk genoeg meer? En hoe maak ik het zo belangrijk dat het weer net zo goed ging als een tijdje geleden? Want het werkte eerst wel, alleen je bent je motivatie kwijtgeraakt en je bent afgeleid geraakt. Dus je wil vervolgens je motivatie en je prioriteit voor leefstijl weer hoger krijgen. En dat doe je met zulke vragen.
Super, ik denk dat een heel mooie tip al is. Dat was een heel mooi inzicht, vond ik. En als je de luisteraars nu nog 1 ding zou willen meegeven over afslanken, zo de toptip... Wat zou je dan willen geven?
Ja, eigenlijk heb ik in mijn boek heb ik uitgewerkt het eigen Guru Masterplan. En dat is een heel simpel plan. Hè, waarin je in een aantal stappen tot leefstijlverbetering komt. En ik heb net al een beetje aangegeven hoe dat werkt. Hè. Allereerst, de eerste vraag is... Stap 1 is, je wil de waarom duidelijk hebben. Dus dat gaat over motivatie. Wie wil je zijn, wie wil je niet zijn? Als tweede heb je een doelstelling. Dat is pas... Hoeveel kilo wil je afvallen? Want ik vind het niet zo interessant om kilo's afvallen als motivatie te zien. Want als je 10 kilo wil afvallen en je bent er 9 kwijt, dan is je motivatie dan minder. Dus je moet, er ligt altijd een waarom onder. Dus je die 10 kilo die geven je pijn. Dat is een persoon die je niet wil zijn. Nou ja, daar kun je jezelf vragen over stellen. Dat is interessant. En vervolgens de positieve kant, wie je wel wil zijn. Goh, stel je voor dat je het nu aanpast. Hoe ziet je leven er dan uit? En dat moet een heel mooi plaatje zijn. Dus vanaf daar begin je. En dan heb je de vervolgens, als je dat weet, die motivatie hebt, dan ga je het afgelopen jaar analyseren. Dus je gaat analyseren wat je grootste valkuilen zijn. Of gaat hem afvallen? Wat zijn nou die grote caloriebommen die jij op dit jaar heel vaak binnenkrijgt? En dat zijn de flessen wijn en de lage boter en dat soort dingen. Als je die duidelijk hebt, dan kun je voor jezelf ook een beetje onderzoeken van, goh, wanneer gebeurt dit? Welke gemoedstoestand heb ik? En in welke omgeving ben ik? En dus het kan zijn dat er bepaalde mensen zijn waardoor jij bijvoorbeeld meer bier gaat drinken. Ja, dan kun je misschien het gesprek aangaan met je saboteur. Misschien zijn er ook mensen die je juist stimuleren tot gezond gedrag. Dat zijn ondersteuners. Hè? Dus zo kun je je leven een beetje in kaart brengen. Dus dat noem ik jezelf de spiegel voorzetten. En als je dan grote valkuilen hebt en de setting waarin dat gebeurt, ga je een actieplan maken om die grote valkuilen aan te pakken. En wellicht wat afspraken met jezelf. He, dus niet 3 flessen wijn, maar 1 per week. En dat is een soort richtlijn, een kader, waar ik gedisciplineerd mee aan de slag ga het komende jaar. En daar kom ik gewoon niet overheen. He, hoe lastig het in het leven misschien ook is, maar dat zijn mijn kaders. En je gaat aan de slag met dit actieplan dat veel resultaat geeft, maar toch staat bij je leefstijl en die van je omgeving. Maar dan ga je mee aan de slag. En je gaat net zo lang door als het goed gaat, dan never change a winning team. Gaat het minder goed, dan ga je eigenlijk niet terug naar de spiegel, maar je gaat terug naar de waarom. Dus je gaat terug naar stap 1. Dus weer die vraag stellen. Waarom vond ik het niet belangrijk genoeg meer? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leefstijl weer hoger in de prioriteit komt te staan? En als je dit gelijk, nou ja, dan kun je mee aan de slag.
Ja, top. En dan heb ik nog één laatste vraag. Wat is nu de guilty pleasure van Ralf Moorman?
Oei, oei, oei. Mijn guilty pleasure is toch wel richting de aardappel. En dan niet de gekookte aardappel. Maar dan gaat het over chips en friet en dat soort dingen.
Oké.
Dat zijn toch, dat geeft bij mij de meeste geluksstofjes. En als ik even, ik leef zelf ook in een obesogene omgeving die mij verleidt. Ik heb dan behoorlijk een sterke motivatie en een sterke discipline, waardoor ik eigenlijk levenslang nooit te dik ben geweest. Maar als ik eventjes een slecht momentje heb, dan kan dat chips of friet zijn. En gelukkig, gemiddeld gebeurt dat niet zo vaak dat ik daardoor uit balans gebracht word. Dus eigenlijk is dat niet eens zo heel erg.
Nee, want af en toe een guilty pleasure moet toch kunnen, denk ik, hè?
Zeker, als je lange termijn gemiddelde maar goed is.
Ja, dat klopt. Ik wil jou heel hartelijk danken. En ik denk dat je heel veel mensen gemotiveerd hebt, net zoals je mij in de beginjaren gemotiveerd hebt. Dus heel, heel, heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Wow, wat een geweldig gesprek, telefoongesprek was dat met Ralf Moorman. En we hebben toch een paar mooie conclusies, denk ik. Afslanken is inderdaad moeilijk. En ik denk dat we dat wel kunnen stellen, dat dat komt door de obesogene omgeving waarin we leven. We leven nu eenmaal niet in de blue zone, waarin we een natuurlijkere, gezondere levensstijl hebben, met minder verleidingen. En we eten veel te vaak zonder honger te hebben. Dus elk pondje gaat wel degelijk door dat mondje. Maar we gaan ook wel nuanceren, want we hebben ook wel geleerd dat het voor de ene wat makkelijker is om met discipline aan de slag te gaan dan de andere. Een deels karaktergewijs, maar ook genetisch. En het kan ook hormonaal wat moeilijker gemaakt worden. En als die darmflora niet goed zit, dan is het ook niet zo makkelijk. Maar het is niet onmogelijk. Dus belangrijk, motivatie, discipline. En voor wie het dan ook wat moeilijker is met die disbalansen, eens we dan met de discipline een tijdje aan de slag zijn, krijgen we die hormonen in balans en wordt het ook voor ons makkelijker. En dat kan ik echt beamen. Hoe langer ik mijn levensstijl heb aangepast, hoe makkelijker het ook was voor mij om met discipline en ook hoe minder moeilijk het was om te moeten vechten tegen toch wel de hongeraanvallen, de cravings. Dus hoe makkelijker het werd ook voor mij. En Ralf bracht ook nog iets heel belangrijk ter sprake. En dat is waar. De pijn moet groot genoeg zijn. Ik merk dat hier ook in mijn praktijk. Soms moeten mensen 5 kilo bijkomen om dan terug de moed te vinden en de kracht te vinden om er terug iets aan te doen. Die broeken zitten niet meer goed. Mensen beginnen ook te zeggen, wow, jij bent precies een beetje verdikt. En dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Maar dat helpt soms wel om terug de motivatie te vinden om er iets aan te doen. En ja, we hebben het ook gezien, de nieuwe trend, Ozempic en alle andere pilletjes en dergelijke meer. We kunnen er niet omheen. En Ralf zegt het zelf ook. En zelf vind ik dat ook, dat medicijn is absoluut veelbelovend naar diabetes toe. Maar als je je levensstijl niet gaat aanpakken, dan wordt het gebruik van zo'n medicijn slechts een tijdelijke oplossing. En het is een beetje zoals je een lening afsluit bij jezelf, maar die lening betaal je dan vaak op lange termijn dubbel met veel rente terug. Zonder een verandering in je eetgewoonten, je hormonen en je algemene levensstijl blijf je dan eigenlijk de rest van je leven afhankelijk van dat medicijn. In plaats van je lichaam echt te helpen om balans te vinden en dan zo het veel makkelijker te maken. In plaats van je lichaam te dwingen met tijdelijke oplossingen is het belangrijk om te eten volgens de natuur, je levensstijl aan te passen en dan je lichaam op een natuurlijke manier te gaan ondersteunen. Het draait om het ontwikkelen van duurzame gewoontes en die gaan je dan op lange termijn helpen om het vol te houden. Dus ga niet voor die quick wins. Je kan niet op 5 weken oplossen de kilootjes waarvoor je lekker gespaard hebt 5 jaar lang. En Ralf deelde met ons ook een heel krachtige tip, vond ik toch wel. En ook een paar kleine essentiële stappen. Eén daarvan is, kijk eens wat je vorig jaar deed. Waar liep het vast? Wat waren je valkuilen? En hoe ga je dat dit jaar vermijden? En als je kijkt naar je motivatie, hoe meer je het echt wilt, hoe grotere stappen je zal kunnen maken. Motivatie is toch wel de brandstof die helpt om de discipline te krijgen om het te gaan volhouden. Dus beter dan de alles of niks benadering, kijken naar langdurige stappen die je ook kan volhouden. Een mooi voorbeeld is ook bij bewegen. Zoek iets dat leuk is. Mensen beginnen dan zo na nieuwjaar soort run, maar eigenlijk haten ze lopen. En dan is het vaak ook niet de leukste periode om te beginnen met lopen. Het regent, het is koud. Dus het is ook niet de meest tempting ding om dan buiten te gaan doen. Dus kijk eens naar iets van beweging die je wel fijn vindt. Misschien vind je Zumba wel leuk. Zoek het in haalbare dingen en zoek ook een partner in crime. Super belangrijk. Vaak neem je dan gewoon je sporttas en ben je weg. Ralf introduceerde ook zijn Guru Masterplan voor het afslanken. Ik zet het nog eventjes voor je op een rijtje. 1. Motivatie duidelijk stellen. 2. Je doelen scherp stellen. Pas als je weet wie je wil zijn, dus dat is je motivatie, kan je ook een doelstelling gaan bepalen. Bijvoorbeeld, hoeveel kilo wil je kwijt? En dan ga je evalueren van je vorig jaar. Kijk even terug over je schouder van wat waren toen de valkuilen, welke caloriebommen hebben mij het meest uit balans gebracht. Kijk eens naar wat je nu eet en drinkt en in welke gemoedstoestand gaat het vaak fout. Welke situatie speelt hierbij een rol? Bijvoorbeeld, altijd als ik onder vrienden ben. Wie helpt jou? Wat helpt jou? Maar ook, wie helpt jou absoluut niet en wie saboteert je? En dan is het zover. Het actieplan kan niet starten, bijvoorbeeld, met te gaan fietsen als jouw fiets platte band heeft. Dus actieplan nummer 1, fiets gaan repareren. Fiets netjes ergens zetten, niet achter 6 fietsen die je moet verzetten, maar vooraan. Dus maak het jezelf makkelijk, zodat het starten ook makkelijk is en het volhouden nog veel meer. En ja, dan als het goed gaat, blijven doorgaan. En als het fout gaat, ga niet terug naar je oude gewoonten. Zie het ook niet als falen. Nee, dat is zoals bij lopen. Als je valt, dan sta je terug recht en loop je gewoon verder. Je kijkt wel eens over welk putje je gevallen bent, dat je er niet nog eens over valt. Maar meer als dat gewoon niet doen. Gewoon gaan met die banaan. En loop het fout, witte, dan ga je even een stapje terug en dan terug vooruit. Conclusie, met de juiste motivatie, discipline, hormonale balans en levensstijl kunnen we onze gezondheid en ons gewicht beter onder controle krijgen. Ralf heeft ons waardevolle handvaten gegeven om deze uitdagingen aan te gaan. En blijf luisteren, want in de komende afleveringen gaan we zeker nog verder gaan op het onderwerp of op gezonde voeding in het algemeen. We hebben al heel veel tips gehad. In de volgende podcasten gaan we nog verder duiden wat is insulineresistentie, oestrogeendaling en nog zoveel meer. Want we kunnen het niet allemaal in deze podcast alleen aan bod laten komen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een heel toffe expert kunnen strikken rond vrouwelijke hormonen. Hoe breng je die in balans? Maar ik zal nog even jou op je honger moeten laten, want dat is voor later. Ik had nog een paar leuke vragen die vooral mensen in mijn praktijk stellen voor de Q&A. Want natuurlijk, het is de eerste aflevering en jullie hebben nog geen vragen kunnen insturen. Dus weet dat dit kan in de toekomst. Een heel belangrijke vraag die ik altijd krijg en een heel moeilijk item is, hoe ga je om met sociale druk? Jouw petekindje heeft een taart gebakken en die komt met een smile en die zegt, tantie, je gaat dat toch proeven? Oma zegt, ja, je gaat toch niet weigeren? Ja, jouw oma. Of jouw beste vriendin op een fuif of een feestje zegt, goh, eentje is geentje, kom maar, nee, zeg, je gaat toch niet de partypoeper zijn die nee zegt? Ja, daar sta je dan en jij wil eigenlijk niet, want je bent zo goed bezig. Je bent al 4 kilo af en eigenlijk wil je dat niet kwijt. En eigenlijk heb je toch ook wel zin in dat eentje is geentje. Hoe ga je daarmee om? Nu, om eerlijk te zijn, dat is een item dat we ook in toekomstige podcasts heel vaak gaan onder de loep nemen. De social pressure. Maar hierop zeg ik vaak, kijk eens waarom. Of wat maakt dat je eraan gestart bent? En maak vooraf eigenlijk goede afspraken met jezelf. Van dit ga ik wel, dat ga ik niet. En kijk ook eens naar alternatieven. Misschien staat er op die partytafel wel een stukje kaas dat toch wel beter is dan een chips. Of misschien is er wel een lekkere non-alcoholische gin met desnoods bruiswater als de tonic te veel suiker bevat. En kan je toch ook genieten en zonder echt heel te veel in te boeten. Maar zoals ik zeg, later in toekomstige podcasts meer daarover. Want daar kunnen we hopeloos over blijven doorgaan. Een andere vraag die ik heel vaak krijg is: hoe gaat het eigenlijk afslanken met een gezin? Ik ben moe, ik heb geen energie en zo verder. Nu, we gaan zeker een podcast brengen rond slapen. Het was ooit mijn eindwerk en ik heb daar heel veel inzichten in gekregen. Want slapen is superbelangrijk. Slechte slaap brengt bepaalde hormonen in onbalans. Ralf had het daar eigenlijk ook al een beetje over. Je hongerverzadigingshormoon doet het dan niet meer zo lekker. Cortisol ligt eigenlijk ook een beetje in onbalans. En daardoor ga je eigenlijk aankomen of krijg je overdag meer cravings en heb je minder, daar gaan we weer, het gelukshormoon serotonine. Maar wees je vooral bewust over het belang van slapen. Dus probeer toch een beetje te kijken van: wat is er nu met die slaap? Kan ik niet doorslapen? Kan ik niet inslapen? Is piekeren het probleem? En sommige problemen zijn nu eenmaal niet aan te pakken. Als je kleine kindjes hebt en die vragen jouw aandacht 's nachts, ja, dan moet je er nu eenmaal uit. En dan is het misschien ook niet de moment om dan aan afslanken te gaan beginnen. Stress, ja, die vervloekte stress, hè. Ook daar kunnen we nog menige podcasts over vullen. Want stress heeft toch een heel grote impact op heel veel dingen. En ook op je hormonale balans. En natuurlijk, stress kan invloed hebben op die slaap waar ik het al over had. Maar ook op die cravings. En sommige stress kan je niet uit de weg gaan. Bijvoorbeeld als jouw partner ziek is, dan heb je daar heel veel stress van. En dat kan je niet altijd allemaal oplossen. Maar jij kan wel een beetje rust gaan zoeken of een beetje me-time inlassen. Misschien geen grote dingen. Zoek het ook niet altijd te groot. Ik denk dat dat wel een grote tip is voor algemeen afslanken. Zoek het niet te ver, zoek het niet te groot. En dan natuurlijk, ja, bij het gezin komt ook nog koken en gezinsleven. Een belangrijke tip die ik daar heb is: zoek het niet te complex ook weer. Kijk eens een groenteomelet of een gemakkelijke wok. Misschien lukt het wel met groentjes uit de diepvries. Maak misschien wat soep klaar in grote hoeveelheden. Maak misschien wat ratatouille klaar in grote hoeveelheden. Zodanig dat het op stressmomenten maar neerkomt op: ik haal iets uit of ik haal een zakje diepvriesgroentjes uit. Die zijn allemaal nog zo erg niet, hoor. Dit zijn al een paar mogelijke Q&A's. Vragen. Dit waren de eerste Q&A-vragen die ik heel vaak in de praktijk heb. En in verdere podcasts natuurlijk beantwoord ik graag jouw vragen. Dus vergeet ze niet door te sturen naar info@evigosnature.be. Wow, ha, het zit erop. Mijn allereerste podcast. En ja, ik heb ervan genoten. Al moet ik zeggen, traantjes zijn er niet bij te pas gekomen. Maar man, ik heb gezweet. Ja, dat technisch gedoe, ik ben daar een hele dummy in. Gelukkig had ik de juiste begeleiding en heel veel mensen die mij hebben willen helpen. En ook Ralf, dank je wel voor je geduld. Want de telefoonlijn deed niet altijd wat ze moest doen. Maar Ralf heeft dat ongelooflijk professioneel opgelost. Ik hoop vooral dat ik in deze aflevering jou heb kunnen inspireren om aan de slag te gaan. Gewoon zet die eerste stappen naar een gezonder gewicht. Denk niet te veel na. Kijk vooral: wie wil je zijn, wat wil je niet zijn? En start gewoon. En maak het niet te moeilijk. Maak het jezelf gewoon niet te moeilijk. En begin daadwerkelijk met een actieplan. Want dat zie ik vaak in de praktijk. Daar loopt het fout. Ze willen wel, maar ze gaan niet van start. En als het niet alleen kan, dan zijn wij er, therapeuten. Je kan een afspraak maken bij Evigo's Nature. En binnenkort gaan wij ook een online traject op poten zetten. Maar geef ons nog even de tijd. In het voorjaar 2025, dus ergens daar, moet het lukken. En in verdere podcasts hou ik ook jou op de hoogte van mijn toekomstplannen. Maar voor nu, het zit erop. Graag tot volgende maand. En dan hebben we het over krachttraining voor vrouwen. Waarom is het nu zo belangrijk? In de volgende aflevering duiken we in de wereld van krachttraining en ontdekken we waarom het een echte gamechanger kan zijn voor vrouwen. Van sterkere spieren naar betere hormonale balans tot meer energie. Je wil deze tips niet missen. En ook daar hebben we een expert gevonden, namelijk Hendrik Maas. Hij is kinesist, bewegingsdeskundige, maar vooral energieke spring in het veld. Abonneer je nu en luister mee. Bedankt dat je luisterde naar Bewust Gezond. Ik waardeer het enorm dat jij de tijd nam om af te stemmen op mijn podcast. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat jij ervan vond? Ga naar de podcast-app waarmee je luistert, klik op reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Als je wil, kan je zelfs ook een kort geschreven review toevoegen. Super bedankt! Soms lukt het nu eenmaal niet alleen om aan die gezonde levensstijl te werken. En dan helpen wij jou graag verder bij Evigo's Nature. Ik ben dan ook met plezier de stok achter de deur en help je dan stap voor stap je doelen te bereiken. Een afspraak maken kan super eenvoudig via www.evigosnature.be. Maar laat even weten of je de afspraak graag online hebt of je live naar Sinai komt. Tot binnenkort! Misschien wil je ook gewoon zelf direct aan de slag en wil je meer inspiratie voor gezonde gerechten. Geen probleem, stuur dan een mailtje naar info@evicosnature.be met als onderwerp graag jouw wekelijkse recepten. Je ontvangt dan gratis de wekelijkse gezonde, haalbare receptjes in jouw mailbox. Tot de volgende keer!